Deel 1. De bron van levend water. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Psalm 1, vers 3. Mijn bron vol leven. Een leven gevoed door de bron van levend water. Op tijd vrucht dragen en geen bladeren hebben die verdorren. Een leven waarbij alles wat je doet tot bloei komt. Zo ervaar ik mijn leven nu wel met enige regelmaat, maar dat is een lange weg geweest en het blijft een proces. Het heeft vanaf mijn studietijd zeker 15 tot 20 jaar gekost om alle wortels van mijn leven te vinden en in de juiste bron te leggen. Mijn wortels lijken echter nog steeds vaak een eigen leven te leiden of pootjes te hebben die op eigen gelegenheid van plek veranderen. Steeds als het mij wel lukt om met al mijn wortels in de juiste bron te staan, ervaar ik rust, vrede en dankbaarheid ondanks alles, zelfs door het lijden dat ik ken heen. Mijn ervaring is dat een leven vanuit de bron geen gemak tekent, maar wel het loslaten van strijd en prestatie. Het leven loopt immers meestal niet zoals wij het zelf voor ogen hebben. Paulus schreef al zoiets: mijn wegen zijn niet Gods wegen, en Gods wegen zijn niet mijn wegen. De titel van een van de boeken van Bertolt Gunster spreekt mij daarom heel erg aan. Zoals verwacht loopt alles anders. Zo is mijn leven ook heel anders gelopen dan ik zelf had gedacht, en dat had ik eigenlijk wel kunnen verwachten. Lijden is een onderdeel van ons leven. Petrus schrijft er al over, bijvoorbeeld in 1 Petrus 4, vers 12 en 13. In eigen woorden: wees niet verbaasd over je lijden. Er overkomt je niets uitzonderlijks en verheug je er liever in. Het is dan wel heel belangrijk dat wij door de juiste bron gevoed worden, zodat wij hiermee om kunnen gaan. Dat wij vrede en dankbaarheid kunnen voelen, zelfs als wij lijden. Toen ik tiener was, had ik nog dromen van het huisje, boompje, beestje type. Ik droomde ervan om te trouwen met een man, kinderen te krijgen, mijn eigen brood te bakken, gastvrij te zijn en heel veel mensen te helpen met bijzondere, persoonlijke en kwetsbare gesprekken. Ik droomde als kind van een baan als verpleegster, waarbij ik naast de patiënten zat om met hen over de mentale moeilijkheden te praten. Ik droomde over werken met de kindjes in Afrika. En ik droomde ervan om in te treden in het klooster en een religieus leven te leiden. Totaal onverenigbare dromen op sommige punten, maar toch allemaal tegelijk aanwezig in mijn kinder- en tienerbrein. Sommige van mijn dromen zijn uitgekomen, andere totaal niet. In 2007, toen ik 22 jaar was, kreeg ik een salmonella bloedvergiftiging en ik herstelde daar niet meer van. De bacterie heeft verschillende systemen in mijn lichaam kapot gemaakt. Doordat ik nu chronisch ziek ben, is het voor mij nog belangrijker geworden om gevoed te worden door de juiste bron. Als ik niet met mijn boom, mijn leven, diep genoeg geworteld sta, dan kan de tegenslag van mijn ziekte mij omverwaaien. Af en toe is mijn ziekte namelijk als een zware en heftige storm of juist als een droge woestijn in mijn leven. Mijn chronische ziekte betekent dat ik te weinig energie aanmaak om de dagelijkse activiteiten goed uit te voeren. Ik heb continu het gevoel dat ik, zonder enige voorbereiding of oefening, al 37 kilometer van de marathon heb gelopen en niet weet hoe ik de laatste 5 kilometer moet volbrengen. Mijn tong hangt, voor mijn gevoel, op mijn knieën en ik waad de hele dag door een bak dikke stroop. Het moment dat je tijdens de marathon neervalt omdat je geen energie meer hebt en je helemaal kapot bent, noemt men ook wel de man met de hamer tegenkomen. Die man met de hamer lijk ik niet alleen elke dag tegen te komen, maar hij lijkt zelfs nooit weg te gaan. Toen ik ziek werd, was ik, onbewust, nog erg bezig met mijn verleden. Er zaten nog negatieve stemmen in mijn hoofd die ergens in mijn jeugd mijn hoofd binnengeslopen waren. Een paar jaar eerder was ik ook depressief geweest door mijn negatieve zelfbeeld. Zinnen als: jij bent veel te dominant en jij kan hard zingen, maar je zusje kan mooi zingen, pookten rond in mijn hoofd en bepaalden hoe ik naar mezelf keek. Het verleden was voor mij een bron geworden waaruit ik mijn leven op dat moment vorm gaf. Het is daarbij niet relevant of de zinnen in mijn hoofd letterlijk zo gezegd zijn, of dat ik ze vervormd opgeslagen heb. Ik werkte er in ieder geval mijn tiener- en studententijd hard aan om een beter mens te worden. Ik werd er uiteindelijk depressief van. Zo depressief zelfs, dat ik uit het leven wilde stappen. Ik dacht dat niemand mij aardig kon vinden en een hechte band met mij kon opbouwen. Mijn ervaring met vriendinnen was, tot ik ging studeren, heel slecht. Ik werd door de meeste kinderen op school gepest en vriendinnen die ik kreeg, lieten mij op een gegeven moment in de steek. Volwassenen duiden de gebeurtenissen in mijn herinnering door aan te geven dat dit er dus van komt als je onder andere te dominant en te bepalend bent. Ik had al wel therapie gehad voor mijn overtuigingen en gedachten en ik had ook geprobeerd om mijn patronen en mijn gedrag te veranderen. Anders denken kon mijn gedrag veranderen, was de gedachte. Maar andere gedachten gaan geloven, lukte mij niet. Ik kon best denken, ik ben oké, maar ik geloofde het diep van binnen niet. Ondanks de strijd die ik heb geleverd, werd het niet beter en voelde ik mij eigenlijk alleen maar slechter. Voeding uit je verleden krijgen is voor niemand goed en helpend, maar voor mij was de impact nog groter door de ontstane energiebeperking van mijn chronische ziekte. Gevoed worden door negatieve zinnen uit je verleden, die je gedachten en je identiteit bepalen, kost te veel energie. Energie die ik niet meer heb. En mijn boom lijkt soms te verdorren door de slechte voeding die het dan krijgt. Het dreef mij soms tot wanhoop dat er, ondanks al mijn strijden, leren, ontdekken, presteren en verbeteren, dorre bladeren bleven. Ze lieten mij denken dat ik niets waard was en maar beter uit het leven kon stappen. Ik vroeg God mij te genezen, want dat leek mij de beste weg. Als ik immers gezond ben, kan ik veel in Gods koninkrijk werken. Mijn weg was lichamelijke genezing, maar die genezing bleef tot nu toe uit. Gods wegen zijn duidelijk anders dan mijn wegen. Toen ik ziek bleef en duidelijk werd dat mijn toestand langzaam minder werd, was dat, menselijkerwijs gezien, een recept voor een diepere depressie. Gezien mijn gevoeligheid om somber te denken, was het mogelijk dat ik opnieuw ontzettend depressief zou worden. Maar waar de lichamelijke genezing uitbleef, genas God mij van mijn emotionele en geestelijke problemen. Ik werd niet depressief en ik groeide juist op persoonlijk vlak. Nadat ik mij liet voeden door de bron van levend water, veranderde er langzaamaan iets in mij. Ik ontspande steeds meer. Er ontstond meer ruimte in mij en ik leerde mijzelf omarmen zoals God mij heeft gemaakt. Doordat de voeding gezond werd, werd mijn gedrag ook gezonder. Ik kreeg meer helderheid en rust. Ben ik nu veranderd? En ben ik nu perfect en altijd gelukkig? Nee, dat niet. Elke dag ervaar ik wel iets van moeite. Soms pieker ik. Soms maak ik me toch nog even zorgen. Soms val ik in mijn oude valkuilen. Soms heb ik pijn. Soms voel ik mij somber. Mijn gedrag is meer gezond dan het was, maar het kan altijd gezonder. Ik doe wat ik kan binnen mijn mogelijkheden en ik leer daar steeds meer tevreden mee te zijn. Stoppen met strijden en moeten veranderen bleek het leven niet makkelijker te maken, maar wel rust en vrede te brengen.